erbij zitten. En en ga makkelijk zitten vooral. Ah, ik zag daar een paar bekende gezichten. Hey. Ik weet niet of jullie mij zien, maar ik zie een aantal foto's. Dus allemaal eventjes zo gedag zeggen. Oké. Okay. Dus, ja. Ik zou vandaag iets willen zeggen over... over ontmoeting. Dat is, ik heb denk ik wel eens gezegd dat soms gevraagd werd, vroeger ook, ook in boeddhistische tijdschriften, ook in Japan is dat wel eens gevraagd, in Indonesië, aan leraren. Wat is het allerbelangrijkste voor jou in het leven? Wat is het wat je het meeste... Waar komt dat... waar springt de vonk over? Waar gebeurt dat, dat je ineens, als het ware, verder kijkt? Hoe moet je het noemen? Dat er iets open gaat. In de Japanse traditie heet dat overigens met een heel mooi woord, soko ne kete, de bodem valt eruit. De bodem, waar valt die uit? Uit een soort koker, waar je doorheen kijkt, en achterin is een bodem. Dus je ziet eigenlijk altijd maar de bodem. Dat wil zeggen, wij zien alleen onze plaatjes, onze vooroordelen, alles waarmee we opgevoed zijn, wat onze cultuur bepaald heeft, alles wat ons ik wordt. Hè? En dat kan wegvallen, dat kan open worden. Die doorkijk is er. Nou, dat gebeuren. En, daar zou ik een paar dingen over willen zeggen. Omdat in de traditie die ik kende van Te Ching vooral, altijd benaderd werd, dat is een gebeuren tussen twee mensen, zeg maar, tussen een leraar en een leerling, maar dat klinkt alsof de ene het wel weet en de ander niet. Het is een ontmoeting tussen alle mensen. Alle mensen. Ik heb zoveel geleerd van mensen die nooit Zen deden. Die nooit van boeddhisme gehoord hebben. En waar ik zoveel aan gehad heb. Hè? Ik denk alleen maar aan mijn eigen pleegmoeder. Hè? Die zo'n wijsheid had en zo'n grenzeloos vertrouwen. Jongske vertrouwen op de eeuwige moeder. Jongske laat haar niet los. En dan haar Indonesische uitdrukkingen. Sabar, heb geduld. Belonwaktunya, het is de tijd nog niet. Jangapaksa, niet forceren, niet forceren. En het is overigens dat ik van haar in een tijd, ik heb heel lang niet kunnen bidden, niet kunnen mediteren toen ik jong was. Ik ben vanaf 18 of zo. En ik heb het door haar weer geleerd. Ja, ik kon het niet. Dat was in een hele kritieke situatie in mijn leven dat ze zei, probeer je handen te vouwen en ga daar staan. Ze had zo'n altaartje met Kuan Yin en met die dikke Boeddha die u kent. Heb ik wel eens gezien, zo'n hele dikke, met een grote dikke naakte buik, met allemaal kindjes om hem heen. En zij noemde hem Papa Boeddha. Maar ze zei, ga daar staan. Ze zei, dat hoef ik niet, dat kan ik niet. Dan zeg je maar, ik kan niet bidden. En ik ging daar staan, ik kan niet bidden. En ik wil het ook niet. Dan zeg je dat ook maar, ik wil het ook niet. En zo ben ik begonnen. En ze zei, zeg maar gewoon wat op je hart leeft. Als je niet kan bidden, zeg je, ik kan het niet. Maar vraag om openheid. Hè? Open mijn hart, dat heb ik van haar geleerd. En zo is die weg bij mij begonnen. Dus dat is echt door een ontmoeting met haar. En later hoorde ik het van Masao Abe, die altijd zei, hè? Het leven is als twee polen van een magneet. Twee verschillende polen, juist omdat ze verschillend zijn. Denk maar aan een jongen en een meisje, aan een man en een vrouw. Dat is, het verschillende maakt uit dat er een vonk kan overspringen. En die vonk is dat onvoorstelbaar nieuwe. Dat is dat nieuwe. Er wordt iets nieuws geboren. Hoe moet je dat noemen? Boeddha natuur, ons ware zelf, ons oorspronkelijk gelaat. Allemaal woorden om te wijzen naar dat diepste in ons, waardoor dat verharde, versteende ik het doorbroken kan worden. Dat het weer stroomt, dat het weer stroomt, dat is het eigenlijk. Hè. Het zijn allemaal maar woorden. Ook verlichting is maar een woord. Als ik het gevoel heb dat ik eerst in het donker zit en het niet weet, hè, dat dat mijn uitdrukking is en dat wordt anders, dan noem je het verlichting. Als je zegt, wat voor mij heel erg sterk is geweest, dat je absoluut niet kunt vertrouwen. Vroeger dat ik geen enkel vertrouwen had, ondanks dat mijn pleegmoeder honderden keren zei, jongske vertrouwen, jongske vertrouwen. Ik ben er wel eens opstandig op geweest. Ik kon het niet, totdat ooit het moment dat kwam. En dat was een wonder. op het meest wanhopige moment was daar ineens dat vertrouwen. Zo, omdat die overgang er was, is voor mij dat woord vertrouwen of oervertrouwen in het Chinees Xi het belangrijkste begrip. En dan echt grenzeloos, hè? Grenzeloos vertrouwen. En in dat vertrouwen ook het verlangen naar wat je niet eens uit kunt drukken. Dat alles goed komt voor iedereen. Dat uiteindelijk alles licht wordt, alles bevrijd wordt. Al weet ik niet hoe. Al besef ik alleen maar dat ook mijn houding, wat ik toen doe, dat kleine mediteren, de dagelijkse dingen. Of zoals een sutra zegt, dit is de plek. Dit is de plek waarop ik zit, waarop ik werk, waarop ik sta. Met dat kleine wat ik in mijn leven doe, het draagt bij. Weet ik hoe? Nee, ik weet het niet. Dat moeten we loslaten. We hebben er alleen maar, zoals Dostoevsky dat zegt, als iemand dat vraagt, de hemel zwijgt, je hebt alleen het oervertrouwen van je hart. Of Hisamatsu, ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Zet een stap. Ik heb dat al eens eerder, geloof ik, gisteren ook verteld. Hoe dan ook. Het is iets wat ik vooral geleerd heb, de ontmoeting uit Martin Buber. U kent dat als een Joodse filosoof, die daar heel veel over schrijft. Een van zijn bekende relaties is, in het begin is er de relatie. Dat is wonderlijk. In het begin was het woord. Zo kent dat de christelijke kerk. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Hij zegt, in het begin is er de relatie. En dat komt voor mij heel, dat is voor mij heel iets wezenlijks. Ja? Ik zal er iets over vertellen. Wat mijn pleegmoeder mij ooit vertelde, aan wie ik zo heb. Ik herinner me een gesprek met haar. Ze moet dat zelf ook ondervonden hebben. Ze zei, wat is er toch wonderlijk, jongenske. Soms heb je toch heel lang het gevoel dat we in een soort, in een groot luchtledig leven, in een kil en leeg universum. En daar zweven we daar maar rond als een soort hemellichaam. En ineens is daar een ander. Ineens is daar ontmoeting. En gebeurt daar iets. En ineens stroomt het weer. Jongske, zei ze altijd tegen mij. Jongske, dat is toch een wonder. Dat is iets wat ik altijd onthouden heb, ja. En iets anders wat ik zou willen noemen. En wat hier heel weinig mee te maken lijkt te hebben. Maar misschien toch met de eenzaamheid waarin er soms heel veel mensen leven. En het is vooral dankzij Han Fortman, de hoogleraar godsdienstpsychologie en priester en zielzorger, die daarover schreef in een van zijn boeken. Heel de mens heet dat. Dan schrijft hij over. Hij schrijft. Beseffen wij wel hoeveel eenzaamheid er is. Hij heeft dat ondervonden uit gesprekken met mensen. Er is natuurlijk veel eenzaamheid. Ik heb ooit een gedicht gelezen van iemand, lang geleden, dat is iemand die intussen al overleden is, die ooit lang gedacht had, ik kan het leven niet meer aan. Ik houd het vol. Ik houd het vol omdat ik weet, als het echt niet meer kan, kan ik er elke dag uitstappen. En droeg ook altijd een scheermesje bij zich. Het is nooit gebeurd. En hij heeft het volgehouden, ondanks dat hij besefte, hij heeft ooit een gedicht geschreven, dat hij zich alleen voelt als op een maandoodse vlakte. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Een maandoodse vlakte. Denk aan de foto's die er zijn van die planeet Mars. Dat is, en zeker, je kunt er nou heel veel zien van die, dat wagentje wat daar nou rondrijdt en foto's maakt. Dat is van zo'n desolaatheid. En zo'n verlatenheid, daar kunnen we ons nauwelijks iets van voorstellen. En tegen die achtergrond is het misschien ook alleen maar verwonderlijk dat de ontmoeting bestaat. Dat het kan stromen tussen mensen. Soms heel onverwachts. Soms heel lang. En soms heel kort en plotseling. Maar altijd als een zegen. Over dat beeld van Mars. Wat misschien voor ons ver. Het is goed, denk ik, om dat soms zo te zien. Ik keek vroeger veel naar de sterrenhemel, dat heb ik wel eens verteld. Ik heb ook sterrenkunde gaan studeren, omdat ik een heel romantische, een beetje kinderlijke voorstelling had. Toen ik jong was, keek ik s'nachts, als ik niet kon slapen, vaak uit mijn raam naar de sterren. Onder de oorlog ging dat. Alles was verduisterd, er mogen geen lichten branden. Dus die sterrenhemel die straalde. En ik vond het zo indrukwekkend dat ik dacht, Ik ga sterrenkunde studeren. Maar dat was een afknapper. Dat was puur wiskunde. Dat was allemaal formules. En het beeld wat ik ervan had is misschien later wel teruggekomen hoor. Dat de sterrenhemel veel meer is dan, net zo goed als de maan. En de maan is natuurlijk ook gewoon een broksteen. Maar iedereen die verliefd is, die weet dat de maan ook iets anders is. Hè? Ik geloof dat het in de Drake Russian opera staat, dat een jongen en een meisje, dan zegt ze tegen hem, sees du die mond geliebte, ja, ik zie es geliebte. Dan is de maan iets totaal anders. En dan is de sterrenhemel totaal anders. Maar soms kan het ook beklemmend zijn. Zoals voor Pascal. Blaise Pascal heeft er ooit over geschreven. Hè? La silence de ses espaces est éternel. Dat stilzwijgen van dat oneindige heelal jaagt mij angst aan. En ook l'infini me tourmente. Het oneindige kwelt me. Het doet mij pijn. Het is beangstigend, het doet pijn. Ik weet er geen raad mee met dat grote. En dat is hetzelfde wat Nagarjuna soms zegt over de bodemloosheid van het bestaan. En wat Shastov zegt over de bodemloosheid ook van onze ontmoetingen. Elk uniek wezen is erg bespoortsvermast, heet het in het Russisch, bodemloos. Dat beseffen wij ook te weinig. Wij verkleinen een ander, eigenlijk allemaal in onszelf ook. Maar in wezen zijn wij allemaal universa. Zijn wij mysteries. Zoals een Russisch schrijver, die ik nog gekend heb, dat altijd zegt. Er zijn twee heelallen. Ieder met een totaal eigen fijngevoeligheid. Met hele trillende snaren. En daarom is het zo, moet het met zo'n grote voorzichtigheid als wij elkaar ontmoeten. En dat ontmoeten is vooral, nogmaals, wat ik van Martin Buber geleerd heb. Ik heb daar iets over geschreven, wat ik zal voorlezen. Ja? In het begin is het een relatie. Maar het is niet alleen een ontmoeting met een gewone jij. Want elke ontmoeting maakt, als wij er diep bij stilstaan, en dan met het accent op stil, op zwijgen, op leeg worden, maakt het een doorkijk mogelijk op een andere jij. Dat is eeuwige doe, die eeuwige jij. Hoe we het ook invullen. Hè? Doet u dat zelf maar op uw manier. God, Kuan Yin, Prajna Paramita, de Shekhina. Ja? En dan zegt hij er iets heel indrukwekkends bij. Wij verlangen altijd naar een lichtvol beeld. Maar ik heb in mijn leven, hij is dan in de 80, moeten ontdekken dat ook de finsternis Gottes, het zwijgen van God, de duisternis van God, het zich niet openbaren, dat daar juist iets in ons geboren wordt, wat misschien groter is dan alle positieve ervaringen en mooie religieuze, mystieke belevingen die wij kunnen hebben. Iets groters, onpeilbaar. Het is hetzelfde wat in een gebed wat ik elke avond bid, ik geloof dat ik het gisteren ook gezegd heb, dan spreekt dat oneindige in een gnostische tekst. Ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. En ik ben het uitspreken van mijn naam. Allebei. Maar ook de stilte die onbegrijpelijk is. Ja. Tegen deze achtergrond van ontmoeten en hoe belangrijk, zou ik nog iets anders willen zeggen, iets eraan toevoegen. Ook al omdat wij altijd op de laatste avond, dat was eigenlijk gisteravond, van een retraite, de herdenking van de overledenen doen. Van hen die zijn heen gegaan, of liever van hen die zijn overgegaan naar een andere werkelijkheid. Het is een hele lichtvolle tekst. Het is een mooie en een ontroerende tekst over, ik zou het bijna willen zeggen met een tekst uit die ik herinner uit mijn jeugd toen ik nog misdienaar was en de katholieke liturgie nog in het Latijn was, bij de dood, vita mutatur, non tollitur. Het leven wordt bij de dood veranderd, niet weggenomen, niet opgeheven. En daar staat iets moois bij. En dat wij post hoc incolatu domo, na dit onbewoonbare huis hier op aarde. En misschien is het voor één een beetje een kasteel, maar een kasteel kan ook onbewoonbaar zijn. De zaakjes. En voor de ander is het misschien een kippenhok. En dat kan misschien heel warm zijn en gezellig, dat weten we niet. Maar het is betrekkelijk. De Joodse traditie kent daar een begrip voor, galoet, ballingschap. Wij kennen dat woord galoet ook, hè. Dat u roepen wij ballingen, kinderen van Eva en het tranendal. Dat is ook niet voor iedereen zo. Maar het feit dat het voor sommige mensen is, is iets voor ons om bij stil te staan. Want dat brengt ons weer bij die eerste gelofte. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden. Er zijn levende wezens voor wie het werkelijk een tranendal is. Ik heb ze in mijn leven veel ontmoet. Ook zelfs voor wie het zo erg was dat ze eruit stapten. En in mijn diepe overtuiging, zoals wij dat zingen in een tekst, dat ze opgevangen worden door het grote mededogen. Ook zij die uitgestappen zijn. Ik zou nog tenslotte iets willen zeggen over iemand waarvan ik net bericht kreeg, gisteren, dat hij overleden is. Dus iemand die ik goed gekend heb. Het is een katholiek priester. Maar een hele aparte, een zwerver. Ik kan even het plaatje laten zien van hem. Je ziet het zeer. Het was een hele kwetsbare, overgevoelige man. Die, ik zal een paar dingen van hem. Hij heeft nooit zijn moeder gekend. Die is overleden toen hij 3 jaar was. En hij heeft altijd die hunkering en dat gemis blijven voelen. Zijn leven lang. En zo zegt hij ook, het heeft hem gekweld en het heeft hem eenzaam gemaakt. Hij was een gevoelsmens. Onrustig. Ja, hij was onrustig. Ik heb hem goed gekend en veel gesproken. Eindeloze wandelingen in de Ooi bij Nijmegen. Meditatieve wandelingen noemde hij dat. En een sterk verlangen naar een andere werkelijkheid die hij niet kon benoemen. Maar waar hij als priester uitdrukkingen gaf. Maar vooral was er in hem ook veel onzekerheid. Ja, zoals hij zelf zegt, zelfs vertwijfeling. Maar wandelen. En het zijn zijn woorden, verwonderen en mediteren, de stilte ingaan, waren voor hem dagelijkse verplichte kost. Ik ken hem nog van iets anders. 25 jaar lang in Nijmegen ging hij op zaterdag naar de markt, als het druk was. En dan speelde hij daar op zijn panfluit, moet je je voorstellen. Hij zag eruit als een zwerver, met lange haren, zo'n beetje als ik. En dan had hij dat pet had hij dan op de grond leggen. En dan gooiden de mensen dan soms muntjes in. En dat geld dat bracht hij dan naar een paar arme mensen die hij kende. Dat is iets heel bijzonders. Ik heb hier een paar dingen opgeschreven over hem die misschien op ons allemaal van toepassing zijn. Ook dat eenzame, ook dat zwerver zijn. Hè? Er is een bekende zen-uitdrukking. Wat is het menselijk bestaan? Zwerven naar het einde van het zwerven. En er is een uitdrukking van wat is iemand die zen? Dat is Mushu. Geen verblijfplaats. Een pelgrim zijn, zeg maar. Hè? Op weg zijn. En verlangen thuis te komen. En leven met een nostalgie paradisiak. Een heimwee naar het paradijs. Al kunnen we dat niet eens invullen. Wat dat is. Thuiskomen. Vrede in het hart. Diepste ontmoeting. Ik heb hier iets opgeschreven wat op zijn uitvaart voorgelezen werd. Het is net vorige week geweest. En daar wil ik mee eindigen. Het zijn woorden die op hem van toepassing zijn. Die hem zo karakteriseren. Maar die eigenlijk ook uitdrukken wat wij allemaal zijn, bewust of onbewust. Hij was een zwerver, niet wetend waar zijn echte verblijfplaats was en waar u onder leed. Soms op het radeloze af, wanhopig zoekend naar een soort thuis, naar een ander. En onwaarschijnlijk dankbaar als hij maar een klein beetje warmte van iemand kon ervaren. Wat in hem omging aan eenzaamheid en zoeken, leerde hem vooral ook oog te hebben voor de onrust, de dakloosheid bij andere mensen. Hij speelde op zijn panfluit voor een winkelend publiek, in de hoop dat mensen dat trooster zouden kunnen vinden. Zelf zei hij daar iets over, en ik zal het hier citeren. Op straat beleef ik hoe mensen opengaan. Het is zeer vreemd Het is wonderlijk dat ik juist in de straat nabijheid van anderen voel, met onbekenden. En wat ik dan nog voel, en dat is een wonder, ik voel op de straat tussen al die mensen dat de verlossing werkelijk aan de gang is. De verlossing van alle levende wezens, zoals de eerste geloofde dat zegt. Hè? Het is of ik iets ervaar dat God, of vult u maar op uw eigen manier in, dus voor ons is dat Kuan Yin, of Prajnaparamita, of de Shekhinah, dat die op oneindig veel manieren in en door mensen werkt. Ook in de mensen die zelfs niets van God of godsdienst afweten. Zelfs in degenen die er niets van willen weten. Nogmaals, zegt hij, de straat is mijn grootste en diepste kerkgang. Dit is de plaats waar ik opnieuw ontdek wat leven is. En dat is de tekst die wij ook altijd zingen. Dit is de plaats. Hier gebeurt het. Dit was voor hem de straat. Gerard Verhoerd. Priester en pelgrim. Pelgrim zoals wij allemaal. Fluitende zwerver. Toegewijde ontdekkingsreiziger die nooit thuis kwam. Tot in zijn laatste dagen heeft hij zijn ziel zo zuiver en onbevangen en zoekend kunnen behouden. Wij vouwen voor hem onze handen. Gerard, ik dank jou ook. Ik heb je veel gesproken en veel gekend. Ik ben je veel tegengekomen op de wandelingen. Laat me dat toch even maar ook tegen jou persoonlijk dat zeggen. Ontzettend fijn dat ik je heb mogen ontmoeten. En fijn dat je met zoveel mensen zoveel wonderlijke contacten hebt gehad. Laten wij leren dat de woorden van Boeb